Goedemorgen. Vandaag ga ik het hebben over onze identiteit in Christus. En dus, al waar we net wat we uitzongen. I am a child of God. Wij zijn zonen en dochteren van God. Dat is waar ik het over ga hebben. Weten wie je bent. Ik wil even bidden. Heer, dank u wel, Heer. Heer, dat wij mogen weten dat wij zonen en dochteren van u zijn, Heer. Dat wij een kind van u zijn. Ik bid zo dat deze waarheid in ons verstand, in ons gevoel, in ons hart, in onze geest mag landen, dieper en dieper. We bidden, Heilige Geest, uw openbaring. Vader, zend uw openbaring naar het diep zal landen. Dat we het zullen weten, dat we het zullen voelen dat wij een kind van u zijn. Want dat maakt ons sterk. Gebruik mij vandaag. In Jezus' naam. Amen. Onze identiteit in Christus, daar ga ik het over hebben. Ik heb deze preek afgelopen maandag ook op mijn school gehouden. Dus voor de tieners. En nu hou ik hetzelfde onderwerp, maar zal ik net wat andere woorden en een andere bijbelteksten gebruiken. Daar zal ik eind nog er even op terugkomen. Nou, jongens. Alles begint bij een sterke identiteit. Als wij door het leven gaan, echt alles begint bij wat God tegen ons zegt. Onze papa, onze vader. Vaders geven identiteit. Ik heb het zo neergezet. De identiteit, jouw vader, God, jouw gegeven heeft. Hoe hij jou ziet, hoe hij jou noemt en wat hij over jou zegt, geeft de basis en het fundament voor je hele leven. Dat maakt je sterk. En maar hoe groei je nou in je identiteit? In het weten dat je een zoon van hem bent. Dat je een dochter van hem bent. Wat houdt dat in? En hoe groei je erin? Dat zijn eigenlijk de twee vragen die ik vandaag ga beantwoorden. Wat is dat nou? In Christus zijn. Dat zit helemaal vast met het zoonschap. Het dochter van God zijn. Maar vooral in Christus een zoon van hem zijn. Wat is dat nou? Je hoort die term in Nederland of wereldwijd, hoor je dat heel vaak en het komt heel veel in de Bijbel voor. Maar wat betekent dat nou? Daar ga ik het over hebben. En ik wil beantwoorden hoe je daar nou in groeit. In dat besef, dat weten en het in Christus zijn. Want het is een feit dat wij, iedereen die tot geloof gekomen is, is in Christus. Is een zoon, is een dochter van God. Maar hoe groei je daar nou in? In het besef daarvan. En alles wat dat uitwerkt. En we gaan dit vergelijken met het leven van Jezus. Eigenlijk het begin van zijn bekende bedieningsmissiejaren. Dus vooral dat hij gedoopt wordt. Dat hij die prachtige stem uit de hemel hoort. Daarna door de woestijn gaat. En daarna pas aan zijn echte bediening begint. Dat verhaal gaan we nemen. En ik zal wat parallel leggen aan mijn eigen leven. Wat dingen die ik heb meegemaakt. En de overlapping. Nou, hoe liep dit bij Jezus? Nou, gaan we naar de eerste Bijbeltekst. We beginnen hier. Dus eigenlijk, Jezus is nog helemaal niet zo bekend. Hij was nog under the bridge. Hij was nog, de mensen van zijn dorp kenden hem. Maar hier begon zijn publiekelijke leven. Johannes de Doper was daar en die ging Jezus dopen. In Lucas 3. Heel het volk liet zich dopen. En toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend en daalde de Heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neer. En er klonk een stem uit de hemel. Jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde. Moet je eens voorstellen dat jij op een dag... je had net een doopdienst aan het water gehad, een paar weken terug. Heel gaaf. Moet je voorstellen dat er ook nog eens dat moment dat je uit het water komt. Dat de hemel opgaat, de wolken, ik weet niet eens wat dat is, maar in ieder geval de wolken gaan uit elkaar en daar komt zo'n harde stem, zo'n liefdevolle stem, en die dan zegt, jij bent mijn geliefde zoon, jij bent mijn geliefde dochter, wat zijn jullie fantastisch, ik hou van jullie, wat zijn jullie prachtige mensen, ik geniet er zo van, ik ben erbij vandaag en ik geniet van deze prachtige gebeurtenis. Weet je, de Bijbel is echt gebeurd. Je kan het niet vaak genoeg benadrukken, maar het is echt gebeurd. Dus visualiseer het je ook. Stel het je eens voor dat jij erbij was en het meemaakt. En stel je eens voor hoe dit voor Jezus geweest moet zijn. Het was zo'n empowering moment. Het is zo'n bevestigend, bekrachtigend, speciaal moment voor hem. Tuurlijk, hij zal God de Vader al super vaak ontmoet hebben in zijn gebedsleven. Ik geloof dat hij al heel lang diep met God leefde. Maar nu, nogmaals, en het is niet de enige keer in zijn leven dat dit gebeurd is. Zover ik het even uitgezocht, volgens mij gebeurt het later in zijn 3 jaar nog een keer. En dat staat dan in Matteüs 17. Nog een keer diezelfde zin wordt hem gezegd. Natuurlijk was het ook voor de mensen om hem heen om te weten dat hij de Zoon van God was. Ook Jezus had meerdere keren nodig. Hij was mens. Hij was ook God, maar hij was ook mens. En hij had het nodig om die bevestiging van zijn Vader te horen. Meer dan 1 keer. Hoeveel meer wij? Wij hebben die bevestiging van God, onze papa, nodig. Keer op keer. Ja, hoe dan? Door de woorden van God. En dat kan je natuurlijk een beetje splitsen naar 2 dingen. Het is aan de ene kant de Bijbel, de waarheid van zijn liefde tot je nemen door Bijbel te lezen. Maar het is ook zijn woorden, zijn stem, zijn profetieën ontvangen. Elkaar daarin bevestigen dat de Gods geest Gods woorden aan elkaar doorgeeft. Het is een tweeledig iets. En dat zie je terug in Jezus' leven. Hij was sterk in het woord, maar hij was ook sterk in die profetische ervaringen. Hij had hier een ongelooflijk bijzondere profetische ervaring, waarin God die liefde. Het is een van de liefste dingen die de Heilige Geest wil geven. Een sterke identiteit, de liefde van God. Wie jij bent, wat jouw naam is, wat jouw karakter is en waar je voor geroepen bent. Dat zijn dingen die de Heilige Geest zo graag wil geven. Liefdevolle, bevestigende woorden van jouw papa. En dit is niet voor niks. Jezus krijgt niet voor niks, vlak voordat hij door de woestijnperiode gaat, gelijk nadat hij gedoopt is en dat hele bijzondere moment kreeg, kwam zijn woestijnperiode. 40 dagen in de woestijn, de Heilige Geest leidde naar de woestijn, 40 dagen niet eten en Satan, die maakte daar gebruik van, het moest zo zijn, probeerde Jezus, te laten dwalen, een fout te laten maken, te laten zondigen, zodat alles voor niets zou wezen. We weten al, hij heeft het overwonnen. Daar gaan we het straks over hebben, in zijn woestijnperiode. Maar eerst, wat betekent het nou om in Christus te zijn? De term in Christus, of onze identiteit, in Christus, in Jezus, in de Here, in Hem. Dit komt meer dan 130 keer voor in het Nieuwe Testament. De ene keer staat het zo, dan weer zo. Maar als het echt gaat over die identiteit die jij en ik hebben, dit is een realiteit, dit is een waarheid. Dit is niet een soort symbolisch iets om iets mooi neer te zetten. Heel bewust wordt het 130 keer, en sommige mensen zeggen zelfs 160. Nou, ik kwam op 130 uit toen ik ging tellen. Maar het is ongeveer dat getal. Ontzettend vaak. Een ontzettend belangrijk thema. En wij zijn in Christus. Nou, ik was mijn grote doos even vergeten met een pop. Maar nou, toen pakte ik Jood. Toen dacht ik van, oh ja, Jezus was ook een Jood. Dus ja. Dat klopt nog ook. Jij bent even in de roer staan. Ja, ik had een mooie doos gemaakt voor die weekopening die ik van de week in ben. De pop van Lily erin. Heel de zaal lachen natuurlijk. Maar in ieder geval, jij bent dit. Op het moment dat je tot geloof komt, geestelijk, tijdens de wedergeboorte, ga je in Jezus. In Hem.
Ben je Jood?
Dan ben je, ja, op een bepaalde manier ben jij Jood. In Christus. Dat is een wonder. Dat is de wedergeboorte. Dat is ontzettend bijzonder. Het is veilig. Je ziet eruit als Jezus. Je hebt zijn heiligheid, zijn puurheid, zijn karakter. Het gaat nog dieper dan dat. Vanaf dat moment word jij één met hem. En ga je ook steeds meer op hem lijken. Heel lang dacht ik, nou, wat heb je er nou aan? Het is meer een soort iets waardoor jij niet meer gezien wordt. Alsof jij, en dat is ook wel zo, jouw zonden worden bedekt. Maar ik denk, ja, dat is niet alleen nog maar Jezus. Ik zat er een lange tijd mee te worstelen door de jaren heen. Van, ja, dan wordt het bedekt. Maar ja, God ziet dan Jezus, dus hij ziet niet mij. Hoe kan hij mij nou bevestigen? Maar vanaf dat moment gebeurt een ontzettend mooi wonder. Want jij wordt vanaf dat moment steeds meer ook als hem. Vanaf moment 1 ben jij het veilig in hem. Maar dat zaadje dat ook in jou zit, gaat op een gegeven moment uitgroeien. En op een dag, bij de wederkomst, bij de complete opstanding van geest, ziel en lichaam, dan ben jij compleet in hem, uit hem, doorcijpeld van zijn identiteit. Een complete, uitgewerkte, volledige zoon van God. Nu is dat in proces. We zijn wel compleet veilig. Oh, wat heb ik me hier aan vastgehouden in mijn moeilijke jaren. Dat ik veilig in hem ben. Ik ga nu door 5 bijbelteksten achter elkaar die dit even funderen. Even sterk maken. Wat is dat dan? Wat is dat dan? Dat in Christus zijn. Even 5 teksten om dat duidelijk te maken. Nou, 2 Korinthe 5 vers 17. Die zegt dat daarom als hij in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie alles is nieuw geworden. Toen ik dit begon te lezen, ik ben 20 jaar christen, en ik was ermee aan het worstelen. Hé, hoe zit dat nou? Alles is voorbij gegaan, alles is nieuw. Hup. Ik maak nog wel een fout. Nou ja, weet je wel. Dus, maar de waarheid is, jij bent een 100% nieuwe schepping. Oké, nou, hoe zit dat? Nou, gaan we zo duidelijk doen. Dan heb je hier een ingewikkelde, maar een hele boeiende tekst. Want er zijn verschillende tijden door elkaar heen. En dat geeft de eerste zin van in Christus zijn. Hebreeën 10, vers 10 en vers 14. Op grond van die wil zijn wij geheiligd. Je bent al helemaal heilig. Nee. Door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Eens voor altijd gebracht. In Christus, we zijn perfect. Hè? Punt. Maar dan gaat de schrijver van de Hebreeën 4 versen verder dit zeggen. Want met één offerande heeft hij hen die geheiligd worden. En in het Engels heeft hij daar een werkwoordsvorm die zegt. Die nu aan het heilig geheiligd worden. Dus dat is een nu bezig doos being sanctified. Diegenen die nu aan het geheiligd worden zijn, nu bezig, en dat zal nog even verder gaan. Dat is moeilijk in het Nederlands te zeggen, maar dat staat er. En dat zie je in de Engelse vertalingen beter. Dus aan de ene kant ben je 100% heilig, maar nu ben je nog aan het geheiligd worden. En tot in eeuwigheid ben je alweer volmaakt. Dus 3 dingen dwars door elkaar heen. Hoe zit dat nou? Een hint in Romeinen 8 vers 10... En ik vind het zelf ontzettend boeiend om de mensheid te zien als geest, ziel en lichaam. Dat heeft voor mij zoveel verheldering gebracht. Die drie eenheid waarin wij God, Vader, Zoon en Geest weerspiegelen. Die drie eenheid die God heeft, dat zit ook in ons mens zijn. En dat verheldert het zo. In Romeinen 8 vers 10 staat, indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde. Nou, we hoesten nog. We hebben nog te worstelen met dingen die nog niet helemaal perfect zijn. Maar de geest is leeg vanwege de gerechtigheid. Persoonlijk geloof ik, u mag het een andere visie op hebben. Ik geloof dat als wij hier op aarde kijken, dat onze geest perfect en volmaakt geworden is. Daar woont Christus. Als je het vergelijkt met de tabernakel, de ark, de perfecte volmaakte eenwording met de ark van God is in ons heilige der heiligen. In onze geest, in ons hart komen wonen. Daar zijn wij al helemaal perfect. Maar dat moet nog wel eens verder cijferen naar onze ziel, naar ons lichaam. En dat is een proces. Dat is het proces de rest van ons leven. En op een dag zal het in één keer bij de wederkomst komen. Onze geest heeft die perfectie al. En dan nog iets mysterieuzer. Want dat is echt waar. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse westen gezet. In Christus Jezus. En dit is niet, als dit één keer zo in de Bijbel stond, dan kan je er niet zoveel mee. Dan moet je het altijd maar even afvragen van, nou, is dit zomaar een losse tekst die je niet te letterlijk moet nemen, maar het staat er keer en keer en keer op in. En dat is, hier heb ik nog even, en zeker in de hemelse gewesten. Op het moment dat jij tot geloof komt, door een wonder ben jij in Christus in de troonzaal, op het meest veilige, bijzondere plekje van het hele universum. Je bent veilig bij het Vaderhart. Daarom zijn onze gebeden zo krachtig, omdat wij in hem zijn, in Christus al. Daar zijn wij al helemaal perfect. Hier moeten we het nog uitleven. Onze geest is geconnect met Gods vader in de troonzaal. En als je dat een nieuw concept vindt, en erg raar, dan heb ik hier wat teksten die je voor jezelf een keer na kan gaan. Het is niet zomaar een stand-alone waarheid. Het komt keer op keer terug in de Bijbel. Dan moet je het heel serieus nemen. Wij zijn, dat zegt ook wel, kom voor de troon der genade. Wij mogen voor de troon van God komen, want wij zijn daar al in Christus. Daar zijn we perfect. En dat is wat we langzaam uit mogen leven. Nou, wat betekent het dan? En jou in Christus, want gij zijn alle zonen van God. Doordat wij in de Zoon zijn, zijn wij een Zoon. Want gij zijn alle zonen van God. Door het geloof zijn wij in hem gekomen. Zijn we in de Jodenkoek gekomen. Want gij alle die in Christus gedood zijn, hebt u met Christus bekleed. We zijn met Jezus bekleed. En wij gaan steeds meer op hem lijken. Zal steeds meer in ons karakter, in onze daden, in onze liefde die in onze ogen zit, zal het gaan uitsijpelen. Zaadjes geplant. We zijn in hem. Al volledig veilig in de hemel. We mogen het hier uitleven. Dat is even hoe de technisch de ontleding zit. Ik heb hier zo lang over gedaan voordat ik dit plaatje helder had. En dat heeft mij erg geholpen door mijn woestijnperiode en mijn zware momenten heen. Want wij zijn in hem, in de stormen. Ik heb een soort plaatje voor mezelf gecreëerd. Ik ben 10 jaar met depressie en burn-out en angststoornis geworsteld. Waarin ik ontzettend in de duistere tijden had. En dit is het plaatje waar ik me ontzettend aan vasthield. Mijn ziel, mijn gevoel, die schoot overal in. Mijn gedachten schoten. Mijn ziel was echt niet te vertrouwen. Alles wat je maar hebt, je wil. Ik was echt een zooi. Maar daar veilig, ik ben nog pas veilig in de hemel. Ik ben in Christus. Niemand kan dat meer afpakken. En ik ga in hem door deze storm heen. Ik zal niet te diep onder water gaan. Voor mijn gevoel wel. Maar ik weet, ik ben in Christus. Ik ga niet te diep onder water. Ik zal door die woestijn, door die storm heen gaan. Wat wel grappig is, is dat één keer in de Bijbel, je hebt het altijd over zoon zijn van God, hè? Eén keer heeft de Heilige Geest toch ook even gezegd, dochter van God. Ik heb het hard gezocht, maar één keer in de Bijbel staat er wel in, ja, maar je mag het ook zien als dochter. Zoon zijn heeft vooral te maken met dat wij uit die cultuur in die tijd het bedrijf van de vader en de autoriteit van de vader over mogen nemen. Wij mogen de werken, het bedrijf, de boerderij, de koningschap, wij gaan het overnemen als zoon. Daar slaat zoonschap op. Wij zijn op een bepaalde manier allemaal de zoon van God. Maar je mag het ook zien als dochter. Om het persoonlijk te maken. Dat heeft hij één keer even uit laten slippen. Dat is in 2 Korinthe 6 vers 18. Maar ik heb het ook een keer gehad over de bruid. Hè? We zijn ook allemaal schoondochters hè, van God.
Ja.
Met Christus.
Ja.
Ja. Een verhaal die ik van de week ook vertelde. Bij Benjamin ook niet. Vaderschap. Van de week vertelde ik ook aan mijn leerlingen dit verhaal. Nou, ik wilde heel graag altijd al papa worden. Dat leek me ontzettend gaaf. En op een gegeven moment toen gingen we trouwen. We werden zwanger. En ik dacht, wow, we worden papa en mama. Ik ga erheen leven, weet je wel. En nou, we begonnen elke avond op de buik te bidden voor het kindje dat kwam. Op een gegeven moment wisten we dat het een zoon was. En we hadden een idee. We gaan elke avond een liedje zingen. Elke avond dezelfde. Dus elke avond voor het slapen gaan zongen we dit liedje. Ik zag een kuikentje dat bij de moeder lag. Onder de vleugels waar het veilig was. Tegen regen, tegen zonneschijn. Ja, zo mag jij bij hem zijn. Slaapliedje, heel vaak voor hem gezongen, elke avond sowieso. En toen mochten wij Benjamin gaan ontmoeten, hij werd geboren. We hadden een badbevalling, deze details zet ik maar even niet bij mijn leerlingen. We hadden een badbevalling, dus ik kon gelijk Benjamin mocht ik gelijk oppakken. Echt het eerste moment, supermooi, en ik mocht hem zo houden. Ik ging naar mijn vrouw toe met Benjamin. En we begonnen dat liedje te zingen op dat moment. En je zag zijn ogen. Dus net geboren, maar er was herkenning, er was een veilig gevoel, er was, dit is die stem. En dat was wel eigenlijk een ontzettend bijzonder moment. De eerste lichamelijke connectie. Daar begon ik echt papa te worden. Wat een gevoel om papa te zijn. Ik vond het echt overweldigend die eerste weken. Twee weken daarna zat ik in mijn gebedsstoel. Ik zat even met God te verwerken. Ik zat te bidden. Ik zag zo, wow, God. En opeens landde bij mij het kwartje. Je zegt het zo vaak, maar toen landde het kwartje. Zo ongelooflijk veel als God van ons houdt. Nee, zo, oh, ik moet het anders zeggen. Zoveel als ik voor Benjamin. Ik heb alles voor hem over. Ik zou de wereld rondkruipen. Ik hou van mijn zoon. Ik hou van mijn prachtige dochter Lily. Ik ben zijn papa. En opeens landde het, maar God is mijn papa. En zoveel houdt hij van mij. En ik barstte in tranen uit. Omdat dat gevoel dat ik voelde voor Benjamin, kon ik verplaatsen in God. Dat hij zoveel van mij hield. Ook doet hij soms wel een beetje ongehoorzaam zijn. Of wat er, ik hou wel zoveel van hem. Het is gewoon zo'n geweldige jongen. En God vindt ons zo'n geweldige jongen. Hij vindt ons zo'n geweldige dochter. Zo trots. Hij is zo trots op jullie. Hij is zo blij met jullie. Hij wil gewoon constant naar jullie kijken. Hij wil constant bij jullie zijn. Met jullie naar het bos gaan en buiten spelen. En al die dingen. Dat was ontzettend bijzonder. En vaders, denk ook moeders, ouders geven namen aan hun kind. Daarmee een stukje karakter en destiny mee. In de Bijbel staat een naam voor karakter en destiny. Dus waar je voor geroepen bent, wat je hier mag doen op aarde. En een tip voor thuis. Vraag eens aan God welke persoonlijke naam hij jou zou geven. Vraag eens gewoon op een moment van, Heer, hoe noemt u mij? Welke naam zou u mij geven? Ik heb het een keer gedaan en toen kreeg ik de naam Warrior. Of strijder. Nou, ik vond het op zich wel bijzonder. Want ook Geert betekent ook held met de speer. Nou, ik vond het mooi en zo zie ik mezelf ook wel. Ik strijd voor het geloof, vooral in gebed. En de laatste jaren ook heel goed het verkondigen van het woord. Ik wil die waarheid echt weer in de mensen en in de kerk hebben. Van wie God echt is. En op een gegeven moment was er een Amerikaanse spreker bij ons in de gemeente. En hij was met hem in gesprek. En toen zei hij opeens, You are a tender warrior. Jij bent een zachtmoedige strijder. That's your name. Oh, wauw. Toen werd het bevestigd. En er kwam nog even een detail aan toe. Want ik ben inderdaad wel een beetje zacht van hart. Een beetje, ik heb nog nooit in het echt gevochten. Bijvoorbeeld, ik heb nog nooit iemand een slag gegeven. I am a tender warrior. En toen voelde ik me helemaal, ja, dat ben ik. Dat ben ik. Ja, God, dat klopt. U noemt me zo, maar dat klopt. Ik voel me een zachtmoedige strijder. Met liefde strijden. Vraag eens aan God. Thuis, op een rustig moment. Hoe noemt u mij in? Ik ben benieuwd wat er in je gedachten komt. Niet voor niks. Bevestigingsmomenten voor de woestijnperiode. Want.
Benjamin op woorden.
Oh, dat is het.
Ja,
is het dan. Nee. Maar hij prachtig is wel. Nou, Jezus, wat die prachtige. Jij bent mijn geliefde zoon. Jij hebt een fantastisch moment gehad. Vervuld met de Heilige Geest. En dan staat er, vervuld met de Heilige Geest. Rond Jezus werd op de Jordaan. En werd ook nog eens naar de woestijn geleid. Maar hij 40 dagen bleef en door de duivel de proef gesteld werd. Al die dagen at hij niets. Nou, we gaan niet de hele woestijnperiode lezen. Daar zou je allemaal dingen over kunnen zeggen. Ik wil het kort samenvatten. Satan bood Jezus van alles aan. Macht. Hey, belangrijk, wil je de koninkrijken van de aarde hebben? Hij bood hem geld aan. Hij bood hem belangrijkheid aan. Hij bood hem aan om gezien te worden door alle mensen. Maar ook hebzuchtige verlangens proberen die op in te spelen. En sneaky halfwaarheden. Bijbelteksten op een verkeerde manier gebruiken kunnen ook leugens zijn. Satan gebruikte de Bijbel en probeerde Jezus te verleiden. Het is hem absoluut niet gelukt. Jezus wist, ik ben een zoon van God. Ik heb niks nodig. Ik heb de macht en de rijkdom van de aarde helemaal niet nodig. Ik wil, wat bij mij hoort, ga ik wel van mijn papa ontvangen. Ik heb het niet nodig van jou, Satan. Ik heb het niet nodig op deze manier om over de aarde... Hij zou op een dag op de aarde regeren en alles hebben. Maar niet op die sneaker korte weg. Die sneaky halfwaarheden, die verleidingen. Hij hoeft alleen maar Satan te aanbidden. Ja, daar gaat het echt niet in. Jezus was sterk. Hij wist zijn identiteit. Hij wist wie zijn papa was. En hij wist gewoon, jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. Het zat nog in hem te drukken. Dat zijpelde nog in hem dagen ervoor dat hij dat volgde. Hij was sterk. Hij wist dat hij een zoon was. Hij wist dat hij geliefd was. Hij had een sterke identiteit. Sterk zelfbeeld. Hoe is jouw zelfbeeld? Hoe is jouw identiteit? Hoe kijk jij naar jezelf? Heb je zelfvertrouwen? Goed zelfbeeld? Laat je het afhangen van wat mensen van je vinden? Dingen over jou gezegd hebben? Familie? Vrienden? Hoe zie jij jezelf? Wie ben jij? Laat je het voornamelijk afhangen van wat God van jou vindt. Over jou gezegd. Vraag het eens voor jezelf af. Voornamelijk het sterkste moet van onze papa komen. De rest, dat, ja, soms krijg je een compliment, soms krijg je weer een negatief woord, soms word je in verwarring gebracht, word je gewoon keihard afgewezen op je werk, soms zelfs in je familie. Je mag sterk zijn. Ook al hebben we verwondingen en leugens, breng ze bij papa. Vader God, ik ben zo afgewezen door mijn collega. Oh, vader, mijn eigen papa. Zij met hoe hij naar me keek en de woorden die hij gebruikte. Het deed me zo'n pijn. Kom met die pijn, die verwonding naar God. Want er is, ik zou bijna willen zeggen, er is niks liever wat hij wil genezen dan afwijzende wonden. Hij wil dat je sterk bent in zijn liefde. En we hunkeren zo naar de erkenning van mensen. En het is soms zo verleidelijk om klein slecht dingetje te doen om beter in daglicht te komen. Of een klein beetje met Satan mee te gaan in zijn verleidingen om maar weer gezien te worden. Of misschien wel op het gebied van geld. Ik heb iets grappigs meegemaakt. Ik was dus in die 20 jaar, lukte echt heel weinig in mijn leven. Mijn opleiding mislukte. Werk lukte niet altijd. Ik zat soms maanden thuis. En dat gaat ook een beetje aan je knagen en op jezelf beeld. Dus ik was ook op een gegeven moment niet zo graag meer onder de mensen. Weet je wel, want dan zit je op een verjaardag. Dus ik ging een keer naar een verjaardag. En toen vertelde ik, ja, ik werk op een sociale werkplaats. En die persoon die zit tegenover me, die zegt, oh, je bent daar opziener, je begeleidt mensen. Nee. Ik was aan het opbouwen in het traject. En ik was gewoon nog zwak. Ik was, weet je gaat soms door periodes heen dat je in de ogen van de maatschappij, in de ogen van andere mensen, gewoon een zwakkeling bent. Ik was een zwakkeling. Ik moest wel even slikken, weet je wel. Maar gewoon weten dat, nee, hoe God naar me kijkt. Ik ben echt gestorven in 10 jaar. Wat mensen van me vinden, dat heb ik zo moeten slikken. Die moeten, en je echt gewoon weten, nee, maar God houdt van mij. Hij is wel trots op me. En wat mensen, er waren ook mensen die heel lief waren. Maar er zijn ook mensen die niet zo lief waren. En je maar een mislukkeling vonden. Je mag. Kom tot papa. Hij zal je bevestigen. Mij heeft dat er echt doorheen geholpen. Want ik was op mijn 18e tot geloof gekomen. Ik heb 2 echt gloriejaren van Jezus gehad. Echt elke zondag ging ik naar de kerk. Ik kreeg zo'n honger. Ik was Bijbel aan het lezen. God begon dingen te spreken. 2 fantastische jaren. Daarna heb ik 10 jaar gehad. 8 of 10 jaar. Waarin ik zoveel ellende had. In de ogen van de maatschappij was ik een mislukkeling. In mijn ziel was het een storm. Maar ik weet het wel echt. Als ik niet die eerste bevestiging had. Van die 2 jaren. God, echt die gloriemomenten. Ook boven natuurlijke momenten. Maar ook uren en uren dat ik in de Bijbel zat. En zijn woord was gewoon al sterk geworden. Ik had een fundament. Wat hij van mij vond. Anders had ik de verleiding in die 10 jaar. Die dingen die Satan mij aanbood, die momenten zijn er geweest. Verleidende, halfwaarheden, sneaky, hoe noem je dat? Afsnijroutes naar geluk. Ik heb het grofweg kunnen weerstaan. Ik zeg niet dat ik geen enkele fout heb gemaakt. Maar ik ben er doorheen gekomen. Ik heb het kunnen weerstaan. Juist door die momenten die God je echt wil geven. Je mag vragen om bevestiging. Van God de Vader. Je mag vragen om speciale ervaringen. Als je het alleen maar in speciale ervaringen gaat zoeken, dat is niet wijs. Verdiep je ook in het woord. God wil allebei doen. Hij wil je in zijn sterke woord, in jouw stille tijd met hem, wil je opbouwen. Maar hij wil je ook prachtige momenten in gebed geven. Bovennatuurlijke ervaringen. Of mooie woorden die we over elkaar uit mogen spreken. Dat heeft mij er doorheen geholpen. Absoluut. Een klein stappenplannetje. Oh ja, dit beeld zag ik voor mijn woestijnperiode. Dat ik door een vuur zou gaan en dat er een hart uit zou komen. Dit is eigenlijk de samenvatting van die 10 jaar. Dit beeld zag ik een half jaar voordat ik echt in die 10 jaar kwam. Ik snapte niet zo goed wat dat betekende. Maar nu weet ik heel goed wat het betekende. Ik zou door het vuur gaan. Mijn dooptekst was ook al ga je door het vuur. Je zal niks overkomen. Je zal je zaaien weer veertig. Groeiproces en identiteit. Geloof en omarm de waarheid. Alles wat ik vandaag zeg, omarmen. Probeer je het in te laten toe te laten tot je hart. Omarm de waarheid van de Bijbel. Ik zeg dingen uit Gods woord. Als er echt een hardnekkige leugen is, is het goed om vergeving te vragen voor dat wat je geloofd hebt, of dat wat je toegelaten hebt in je leven. En verbreek die leugen. Dus vraag vergeving aan God dat je iets geloofd hebt. En verbreek die leugen. En daarna kom er ook niet te vaak op terug. Je hoeft echt niet elke dag leugen te verbreken. 1 keer verbreken is genoeg. Focus daarna niet meer op die leugen. Focus je daarna vooral op de waarheid. Spreek de waarheid hardop uit. Bijbelteksten, hardop. Soms voor de spiegel, dat helpt mensen. Ik ben een geliefde zoon van God. Ik ben een geliefde zoon van God. Het is goed om dingen hardop uit te spreken. Er zit kracht in. En dan simpelweg, breng tijd door met je papa. En laat hem tot je spreken. Wat gebeurt er dan? Dit is het proces. Intimiteit leidt tot identiteit, leidt tot autoriteit. Dat zie je in het leven van Jezus. Hij ging intiem met de Vader zijn. Jaren in onbekendheid. En ook een bevestigende moment. Hij kreeg een identiteit. En daarna, door test en storm heen. Daarna, vlak na de woestijn. Ja, hier. Wat gebeurde na de woestijn? Toen Satan hem dus met rust ging laten. Hij kwam tot autoriteit. Hij kwam tot zijn missie. Alles wat hij ging doen op aarde. Vervuld met de kracht van de geest. Pas na de woestijn staat er dat hij vervuld is met de kracht van de geest. Het moet soms even in ons karakter bekrachtigd worden. Doorcijpelen. We moeten door karakterprocessen, door processen heen in het leven. Op een bepaalde manier testen, groeien. Door periodes. Als je die met God doorbrengt, maak het je sterk. Jezus maakte je sterk. Want toen was hij vervuld met de kracht van de geest. Keerde Jezus terug naar Galilea. Nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Hij werd bekend. Hij werd een grote naam. Hij ging 3 jaar rondreizen. Hij gaf de mensen onderricht in hun synagoge en werd door allen geprezen. Mooi onderwijs, wonderen en tekenen. Toen begon het. Na de woestijnperiode. En dat was na die bevestigende identiteit. Dat is het proces. Dat gaat je sterk maken. Dat gaat jullie nog dichter bij God, papa brengen. Dat brengt je door de stormen heen. Dat brengt je door alles heen. En dat brengt je ook op je autoriteit. Op je bediening. Waar je voor geroepen bent. Dat je uit mag delen. Nou, ik ben door mijn storm heen gekomen. En uiteindelijk ben ik uiteindelijk op mijn werk, waar ik nu werk, nu een jaar of 8 werk ik daarin, op die school waar ik werk. En op een gegeven moment begon iemand, omdat ik toevallig mijn pa kende, vroeg, hey, wil jij weekopeningen geven? Ik zeg, ja, heel graag, want dat is 2 keer voor 250 tieners. 1 keer per jaar mag ik dat doen, nu al 8 jaar. Echt, God zegt ook tegen mij, dit is je beloofde land. Dat heeft hij letterlijk tegen mij gezegd. Dit is in ieder geval een van de mooiste dingen die ik voor God mag doen. 500 tieners moeten gewoon naar mij luisteren, een kwartier lang. En echt niet iedereen is gelovig opgevoed. Dus ik mag gewoon een kwartier lang echt over Jezus vertellen en over de Bijbel. En ja, dat vind ik het spannend, het is lastig. Want ja, hoe boei je ze? Hoe krijg je de aandacht te pakken? Nou, ze kennen me door de week. Dus ze weten dat ik een lolbroek ben. En ze mogen me best wel als ik gewoon met de lessen met ze bezig ben. En dan zien ze opeens deze kant van mij. En ik kreeg van de week ontzettend veel mooie reacties. En daar doe ik het echt voor. Dit is in ieder geval een deel van mijn autoriteitsverhaal. Dat ik uit mag delen aan de tieners. Eén leerling zei zelf, meneer, ik moest bijna huilen. Ik heb precies hetzelfde verhaal als vandaag, maar dan anders verpakt, verteld. En het laatste verhaal, dan gaan we verder naar avondmaal. Het laatste verhaal wil ik nog even meegeven. Midden in die teleurstellingsjaren, toen was daar weer zo'n moment. Elke keer werd ik afgewezen voor werk. Krijg ik opeens 's avonds een appje. Een vriendin van mij zei, geef het me nu toch overkomt. Ik ben oppaskindjes naar bed aan het brengen. En we gaan wat even Bijbel lezen bidden. Opeens zegt het kindje. Tante, blablabla. Heeft u een vriend die Geert heet? Ik zie een plaatje voor me en er zit een verdrietige man op de bank. En hij denkt dat God er niet voor hem is. Nou, die vriendin van mij, die appte mij gelijk. Zei van, Geert, wat is er aan de hand? Maar... een kindje die jou totaal niet kent, ziet opeens jou en wat is er met je? En als ze wist wel dat ik in een moeilijkere jaren zat. Die dag daarna kreeg ik voor de zoveelste keer weer te horen dat het werk waar ik zo graag in wou gaan werken, dat het werd afgewezen. En ik zat op de fiets terug naar huis en opeens dacht ik van, God zag het hè. God ziet waar je doorheen gaat, ziet ook wat er in de toekomst gebeurt. En hij heeft me sterk gehouden. Hij liet me even een knipoog zien. Ik zie je. Ik ben er voor je. Ik gebruik zelfs een kind daar verder via via op een rare manier. Om te laten zien. Ik hou van je. Het voelt me ook als het bevestigt. Ik kom hier doorheen. God ziet het. Ik kom door die wateren heen. Het heeft me sterk gehouden. Laten we avondmaal vieren. Wij zijn in Christus. Jullie zijn zonen en dochteren. Wij zijn één met Christus. En dat gaan we vieren. We gaan... gedenken, we gaan denken aan dat Jezus voor ons gestorven is en opgestaan. Dat is de basis natuurlijk om in Christus te mogen zijn, om een eenheid met hem te zijn, waardoor we in hem mogen. Het kruis is zo essentieel. Zijn lijden, zijn opstanding. Dat is de kern van de hele Bijbel. Laten we avondmaal vieren. Ik had het idee dat het mooi zou zijn dat ik en jij wel ook mee bidden. Wij staan hiervoor. Wat was jouw naam?
Ellen.
Ellen en ik staan hiervoor en wij delen het avondmaal uit. En we gaan even over iedereen gewoon uitspreken. Jij bent een geliefde, prachtige dochter. Misschien dat er nog wat andere woorden, complimenten uitvloeien. En je mag vieren dat je één bent met Christus door zijn lijden en sterven.